Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij willen samen gaan zingen van de lofzang van Zacharias, het vierde en het vijfde vers. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid in hunne schuld vergeven is. En wat er verder volgt in de versen 4 en 5 van de lofzang van Zacharias. Doen van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof. En wij doen dat met zondag 9 van de Heidelberger Catechismus. Wij noemen u zondag 9 en wij zingen daarna van Psalm 68, het tiende vers. Gelooft zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En aan ieder spreken met mij in zijn of haar hart, aldus vraag 26, wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. Antwoord, dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welken ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel, of hij zal mij met al de nooddruft van het lichaam en van de ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keer. Dewijl hij zulks doen kan, als een almachtig God, en ook doen wil, als een getrouw vader. Amen. De schriftlezing vindt u in Galaten 3 vers 1 tot en met 14 en de Galaten 4 vers 1 tot en met 7. Wij noemden u Galaten 3, de versen 1 tot en met 14 en vervolgens Galaten 4 vers 1 tot en met 7. Eerst Galaten 3. O gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd dat gij de waarheid niet zou gehoorzaam zijn, de welke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest onder u gekruist zijnde. Dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking van het geloof? Zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees? Hebt gij zoveel te vergeefs geleden, indien ook maar te vergeefs, die u dan de geest verleent en krachten onder uw werk, doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking van het geloof? Gelijk Abraham Gode geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, zo verstaat gij dan dat degene die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende: in u zullen al de volken gezegend worden, zodan die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. Want zoveel als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven: vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God is openbaar, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof, maar de mens die deze dingen doet zal door dezelfde leven. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons, want er is geschreven: vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, opdat de zegening van Abraham tot de heider komen zou, in Christus Jezus. En opdat wij de belofte van de geest verkrijgen zouden, door het geloof. En dan gaan we verder met hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met 7. Doch, ik zeg, zolang het tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles, maar hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld, alzo wij ook, toen we kinderen waren, zo waren we dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid van de tijd gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, omdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw hart, en die roept: Abba, Vader. Zo dan, ge zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam van God door Christus. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden voor deze nieuwjaarsdag vindt u in hoofdstuk 4, de versen 4 tot en met 6. 4 tot en met 6 van hoofdstuk 4. Maar wanneer de volheid van de tijd gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept: Abba, Vader. Tot zover. Bidden wij samen de Heere om zijn onmisbare zegen. Heer, u vergunt het ons om op deze eerste dag van het nieuwe jaar onze Heeren 2016 als uw gemeente samen te zijn in uw huis. Bij alles wat voorbij gaat en bij alles wat ons wacht, blijft dit staan. Gods woord houdt stand in eeuwigheid, het zal geen duimbreed wijken. Uw beloften zijn ook vandaag. In Christus Jezus, ja en amen. En het is trouw wat u ooit beval, het staat op recht en waarheid, Paulus op onwrikbare steunpilaar. En daarom, op deze eerste dag van het nieuwe jaar, tot wie zullen wij anders heen gaan dan tot u, gij die de woorden hebt van eeuwig leven. En wat hebben wij dat onmisbaar nodig, immers wij zijn vergankelijke mensen. We worden slechts een ogenblik gezien in het licht van de eeuwigheid. Daar wordt ook gezongen door een van uw kinderen, het leven is een damp en de dood wenkt ieder uur. Maar dan ook zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen. Als wij het bezien van de kant van de mens, o Heere, dan is er geen hoop en dan is er geen verwachting. Maar wij worden ook vanmorgen niet gewezen op onszelf. U komt ons voor met de volheid van de tijd. Het draait niet om ons. De hele geschiedenis der mensheid draait om u en om uw Zoon Jezus Christus, de Zoon van God en de Zoon der mensen, die in de volheid van de tijd naar deze aarde is gekomen, niet om de mensen zielen te verderven, maar om ze te behouden, om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. En als er nu één ding vaststaat, dan is het wel dit, dat wij volstrekt verloren zondaren zijn, dat het wat ons betreft buiten hoop is, en dat de weg der zaligheid geheel en al is gelegen in de Zoon van uw welbehagen. En vandaar dat u ook gezegd hebt, hoort hem. En is dat nu precies waar het op aankomt vanmorgen, als uw stem weer mag klinken door uw dienstknecht heen, dat u tot ons zegt, die oren heeft, die moet horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Laat ons zo luisteren, Heere. Het is immers de Heilige Geest die het uit de Heere Jezus Christus neemt om het ons te verkondigen. En zo, gij dan zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Zonder geloof is het immers onmogelijk Goden te behagen. En juist door het woord bent u degene die dat geloof in de harten werkt, want het geloof is uit het gehoor en het gehoor uit het woord Gods. En daarom, Heilige Geest, wij roepen u aan, u die van de Vader en de Zoon uitgaat, die Heere is en levend maakt, verheerlijk uw werk in onze harten, voor het eerst of weer opnieuw. Omdat die Geest zijn kracht zal schenken. Wij vragen het u voor ons, zoals wie mogen zijn. Wees met hen die met ons meeluisteren, of die later de prediking mogen horen. Maak uw naam groot, Heere, maak uw weldaden wonderbaar. En schenk ons uw zegen, om Jezus wil. Amen. Wij maken u het volgende bekend. Er zal twee keer worden gecollecteerd. De eerste collect is bestemd voor het evangelisatiewerk hier ter plaatse. En de tweede collect is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken met elkaar. Iedereen van harte welkom. Zondag 3 januari hoopt in beide diensten voor ons voor te gaan dominee D.J. Budding uit Nunspeet. Dit zo de Heere wil en wij leven. Wij gaan nu samen zingen van Psalm 39. En daarvan de versen 3, 4 en 5. Wij noemden Psalm 39. En daarvan de versen 3, 4 en 5. O Heer, ontdek mijn leven, zijnd aan mij. Gaat niet een mens als in een beeld daarheen? En dan het vijfde vers. Nu dan, o Heere, Wat is het dat ik verwacht? Mijn hopen staat op u alleen.
Nu
Gemeente, de prediker zegt in prediker 3, alles heeft zijn bestemde tijd en er vallen alle voornemen onder de hemel. Eens een tijd, er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. En daartussen vallen dan allerlei andere tijden die hij opsomt in prediker 3. En dan tenslotte is dit wat hij zegt, ik weet dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn en er is niet toe te doen, nog is er af te doen. En God doet dat, opdat men vreze voor zijn aangezicht. Dus alles wat God doet heeft maar één bedoeling in ons leven. En dat is dat wij hem zouden dienen zouden. En dat wij hem zouden lief hebben. Met heel ons hart. En daar gaat het nou vanmorgen over. Want bij alle tijd die er is. En die door God bestemd is. En we hoorden die door God bedoeld is. Opdat men zou vrezen voor zijn aangezicht. Dat men hem met respect en liefde zou dienen, want dat is het. Is daar in onze tekstwoorden de volheid van de tijd. En dat is wel een heel speciaal moment in de geschiedenis van de mensheid. Ik zou dit willen zeggen, dat is het beslissende moment. In onze tekstversen staat het zo, maar wanneer de volheid van de tijd gekomen is. En dan komt het wat er dan gebeurt in die volheid van de tijd. Heeft God zijn zoon uitgezonden? Hoe? Geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. En dan komt weer dat verlossingswerk van de Heere God in zijn zoon Jezus Christus aan de orde. Opdat hij hen, die onder de wet waren, verlossen zou. En omdat wij de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen. Nou, dat moet nou maar eens bezinken op deze eerste dag van het nieuwe jaar. Dat die volheid van de tijd daar geweest is om dit grote wonder, dat ons hier in deze tekstwoorden wordt aangereikt, te bewerkstelligen in uw, jouw en mijn hart. Deze tekst staat in een bepaald verband. Het zijn woorden uit de gelaten brief. Het is goed om te weten dat die brief gericht is geweest aan zowel Joden als heidenen die tot het geloof gekomen waren in de Heer Jezus Christus. En toen die Joden en heidenen tot het geloof in de Heer Jezus Christus waren gekomen, hebben ze iets van die vrijheid van de kinderen Gods mogen ervaren. En ik hoop dat er ook vanmorgen onder ons gevonden worden die daar weet van hebben. O, wat rijk als wij geloven mogen dat de Heere onze schuld heeft weggedaan. Dat onze zonden gelegd zijn op het lam van hem dat hij daartoe bestemd heeft. Zo wordt hij ook genoemd. Het lam van God. Het is zijn lam. Dat de zonden van de wereld, dat zijn uw en mijn zonden, heeft weggenomen. En dan is er geloof voor nodig. En daar gaat het met name in die gelaten brief om. Om het geloof, dat is u wel duidelijk geworden in gelaten 3 en 4. om het geloof in de Heer Jezus Christus, om op die wijze en op die wijze alleen de troost van die vergeving van zonde te ontvangen. Er staat op dit ogenblik een vriend van mij boven aarde, die wordt aanstaande dinsdag begraven, ik ben daar vorige week nog geweest, en die mocht spreken van die vergeving van zonde. En met zoveel overgaan. En hij heeft mij wel tot 5 maal gezegd, mijn broeder, zul je de Heere Jezus spreken? En later weer, mijn broeder, zul je goed van je koning spreken? Mijn broeder, zul je het werk en de persoon van de Heere Jezus Christus aanprijzen? Want alleen zijn volbrachte werk is de grond waarop ik mag rusten. Jezus, uw verzoenend sterven, is het rustpunt van mijn hart. De laatste woorden die hij tot mij zei vorige week waren deze. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Nou, die vreugde des heils, mag ik het zo verwoorden, hebben die Joden en heidenen gekend daar in die verschillende gemeenten in Galatië. Maar helaas, ze zijn toch weer opgeschoven naar de werken der wet. Het vlees van de mens is er weer tussen gekomen. En zijn ze weer onder het juk van de wet terechtgekomen. Als u nou eens kijkt in de versen 9 tot 11 van Galaten 4. Dat zijn versen die we niet gelezen hebben, maar die we dus nu even gaan lezen. De versen 9 tot 11 van hoofdstuk 4. Daar zegt hij: en nu als gij God kent, hè, dus hij laat heel duidelijk blijken dat ze die zaligmakende kennis van God hebben ontvangen. Ja, zegt hij, veel meer van God gekend zijt. Hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme beginselen welke gij wederom van voren aan wil dienen? Gij onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren, ik vrees voor u dat ik niet enigszins te vergeefs aan uw arbeid heb. Het lijkt erop of het alles te vergeefs is geweest wat ik onder u gepredikt heb en gedaan heb. En dat hem dit buitengewoon bezighoudt, dat zien we dan in hoofdstuk 3. En vandaar dat we dat gelezen hebben. Nu we dit weten, dan klinken die woorden ineens heel anders. Moet je eens luisteren. O gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd dat je de waarheid niet zou gehoorzaam zijn, de welke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest? Ik heb Christus zo gepreekt dat hij als het ware onder jullie gekruisigd is geworden. Onder u gekruisigd zijnde. Nou, dat wil ik nou van je leren. Hebben jullie de geest ontvangen uit de werken van de wet? Of uit de prediking van het geloof? Dat wil zeggen de prediking van het geloof in Christus. Waardoor heb je nou de geest ontvangen? Zijn jullie zo uitzinnig dat je met de geest begonnen bent en dat je nou eindigt met het vlees? En dan moet het antwoord helaas zijn ja. Ze zijn weer in hun oude levenstrits vervallen. Gebod op gebod, regel op regel, raak niet aan, roer niet aan. En dat geldt dan zowel de Joden met hun wettische godsdienst. Want voor en aleer de Heer Jezus Christus in hun leven was gekomen, waren ze zelf iets geworden met de wet van de Heer. O, ze hebben als het ware met hun duimen achter hun vestzak gelopen. Zij waren de kinderen van Abraham. Zij waren de rechtvaardigen. Ze konden het allemaal zelf. En met die heidenen was het al niet anders. En die waren wat met hun rituelen. En met hun offers aan hun goden. Maar dit is wat zij van Paulus hebben geleerd. En hoe indrukwekkend is dat verwoord. En dan gaan we weer naar het derde hoofdstuk. Met de wetenschap van nu gaan we er nog eens naar luisteren. De verzen 8 tot en met 14. Dat allen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En daar horen de heidenen dus ook bij, hè? Want, zegt Paulus dan, de schriften voorziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. Dat is ook mooi om dat te lezen, hè? De verkondiging van het evangelie aan Abraham, hoe is dat dan? Nou zo, in u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Zo dan die uit het geloof zijn, dat is het geloof in Christus, die worden gezegend met de gelovige Abraham. Want zoveel er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want daar is geschreven, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Oh, en dan, ja, dan kijken we elkaar maar aan vanmorgen. Dan weten we gelijk hoe het met ons gesteld is. Vervloekt is een ieder die niet blijft in alles wat geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Dan mogen we wel met de dichter van Psalm 130 zeggen: zo gij in het recht zal treden, o Heere, en gadeslaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? En dan gaat hij verder, dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God is openbaar. Wat? En dan wordt de ene weg ontsloten die er is voor u, jou en mij. Een andere weg is er niet. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dan komt het, hoe dat kan. Hoe dat kan, dat zegt hij. Christus, staat er dan, heeft ons verlost van de vloek der wet. Hoe kan dat dan? Een vloek geworden zijnde. Hij is een vloek geworden. Voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. Nou. Wie hangt daar? Een vloek geworden zijnde. Voor ons, zegt de apostel. En dan de woorden van Johannes de Doper erbij. Hij wordt ons nu voor ogen geschilderd als gekruisigd zijnde, zegt Paulus in Galaten 3. Zie het Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt. Waarom is hij een vloek geworden voor ons? Nou, dat staat hier ook weer in ditzelfde hoofdstuk. Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou, dat zijn de niet-Joden. Daarom hangt hij hier. Daarom worden wij op hem gewezen. Daarom wordt hij voor ons geschilderd als de gekruisigde. Omdat we het in het aangezicht van deze Christus zouden getuigen. Mijn verlosser hangt aan het kruis. En hij hangt er mijnentwege. Mij ten zegen. Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou. Hoe? In Christus. Jezus. En opdat wij de geest verkrijgen zouden. Staat hier allemaal zwart op wit. En dit blijft bij alles wat vergaat. staan als een huis. Paulus zegt hier, gij zijt allen kinderen Gods, door het geloof in Christus Jezus. En dat mag ook vanmorgen verkondigd worden op deze eerste dag van het nieuwe jaar. We zijn alleen kinderen Gods, door het geloof in de Heer Jezus Christus. En dan mogen we elkaar toch wel afvragen. Is dat nu ook ons deel? Zijn wij de Heer Jezus Christus deelachtig geworden? Mochten wij met onze zonden en ellende tot Hem ons ter genezing wenden? Was die last van zonden en plagen niet meer te dragen? Hebt u en jij, heb ik een zaligmaker nodig gekregen? O, wat heerlijk dan dat God hem gegeven heeft. En dat dat bij de naamgeving van Jezus al zo heerlijk klonk uit de mond van de engel. Gij zult zijn naam heten Jezus. Waarom? Waarom moet hij zo heten? Want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Nou, dat is nou onze enige troost. Ook aan het begin van het nieuwe jaar. Zo begint de Heidelberger Catechismus ook. Dat is de inzet. Wat is nou je enige troost op de nieuwjaarsdag 2016? Wat is nou je enige troost? Zowel in leven als in sterven. Nou, dat ik mij het eigendom van de Heere Jezus Christus weet. En dan kijken we weer naar zijn kruis en dan zeggen we het. Die met zijn bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. Vrijgekocht van schuld en straf. En daardoor ook een recht op het eeuwige leven. Dat is zo heerlijk, dan mag de bruid het hooglied zeggen. Dat ze zich het eigendom van hem weet. Hij. Ik ben de zijne, zegt ze. Maar ook, hij is de mijne. Ze horen bij elkaar. U weet het in de Bijbel, de relatie tussen Christus en zijn gemeente geschilderd wordt als de bruidegom in de bruid. En dan zegt de schrift, die twee, man en vrouw, zullen tot één vlees zijn. Dan mogen we ons één weten met Christus. Hij is dan been van ons been en vlees van ons been. Hij het hoofd en wij de leden. Er staat in onze tekst dat God in de volheid van de tijd zijn Zoon uitgezonden heeft, geworden uit een vrouw. Nou, dat ziet op het kerstgebeuren, het Christusfeest, want dat betekent kerst, dat nog maar enkele dagen achter ons ligt en ongetwijfeld heeft dat evangelie van kerst uit Lucas 2 ook hier geklonken in deze kerk. Misschien is er niet over gepreekt, maar we hebben het in ieder geval horen lezen hoe als de herders de boodschap krijgen van de engel, heden is voor u geboren. En dan is het mooi om te horen dat de kwalificatie zaligmaker het eerste is wat God laat horen. Voor jullie is een zaligmaker geboren. De zaligmaker is geboren. En wie is dat dan? Nou, dat is de Christus. Dat is de Messias. Dat is de Heere. Dat is de Kyrios. Nou, als ze die boodschap gehoord hebben, ze krijgen er notabene ook nog een belofte bij. Jullie zullen dat kindje vinden, in doeken gewonden liggende in de kribbe. Als ze dat allemaal gehoord hebben, dan is dit hun reactie. Kom, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem, om te zien het woord dat er geschied is. Geen gejamaar. Wat zo eigen is aan het ongeloof. Je merkt zo dat die boodschap in het geloof ontvangen is geworden door deze herders. Ook moesten ze geen zaken nog regelen. Ja, maar is dit nog of is dat nog? Nee, komt, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem. Dat is een opwekking naar elkaar toe. En dat is natuurlijk niet voor niets. Als zij elkaar die boodschap zo, ja, geloof rondvangen, elkaar opwekken, hoeveel te meer worden wij dan opgewekt. En dat is ook gebeurd. En laat elkaar dan maar afvragen, zijn we nou bij dat kind in de kribbe geweest met de kerst? Of misschien al eerder? Had u zo verlangd ernaar, die zaligmaker, dat u tijdens dat adventstijd al tot hem kwam? Is het druk geweest in de stal, in Horst? Kom, verwonderd u, gij mensen. Was dat het, wat er zich afspeelde in uw hart? U merkt wel waar het dan op vastzit, hè? Op het geloof, ja. En dan wordt dit woord gepredikt opdat we het geloven zouden. Luther zegt, het karakter van het woord, het eigene van het woord is dit, dat het gehoord wil worden. Nou, dat gebeurt nu. En dat het geloofd wil worden. Heden, indien gij zijn stemmen hoort. Ik spreek alleen maar naar wat God zegt. Verhard u niet. Maar laat u leiden. Geloofd zijn heil en troostrijk woord. Als je nou weet dat dat de raad is die God ons geeft door dit woord heen. En dan die opwekking. Kom, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem. Is wat hij op Nieuwjaarsdag nog weer die uitnodiging van Gods wegen krijgt om toch vooral dat kind in de kribbe te bezoeken. Geloof hebben we nodig. Ook als we bij dat kind komen. Die herders zijn in die stal gekomen. En daar zien ze een heel gewoon kind. Daar is niks bijzonders aan te zien. Een kind als alle andere kinderen. Maar toch. Ze hebben in dit kind hun Heere. Hun Messias. En allermeest hun zaligmaker ontmoet. En dan zijn ze er zo vol van, dat ze in geloof dit kind verlaten om weer terug te keren naar hun schapen. En dan gaan ze alom bekend maken wat ze gehoord en gezien hebben. Wat hun van dit kindeke gezegd was. Oh, dat kan ik ook zo begrijpen. Want de ontmoeting met de Heer Jezus Christus heeft zo'n geweldige plek gekregen in het leven van al Gods kinderen. Wie heb ik nevens u? Nevens u lust mij. Ook niets op deze aarde. We hebben over de vergankelijkheid van ons leven gezongen. En dan dat heerlijke vers, mijn moeder is ermee begraven. Het Psalm 39, en nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop is op u. En dat is een hoop die beschaamt niet. Wij zullen in Gods belofte nooit worden teleurgesteld. Waarom niet? Omdat ze in Christus Jezus, ja en amen, zijn. Wie nou op die zaligmaker mag zien, die heeft de zaligheid. Hij heeft hun kennis der zaligheid gegeven, zingt Zacharias. In de vergeving hunner zonden. Die God is onze zaligheid. We hebben het gezongen op Psalm 68. Wie zou die hoogste majesteit dat lied met eerbied prijzen? Nou, dat hebben die herders gedaan. Nou, en waar dat nou allemaal gemist wordt, al die dingen die we nou zojuist gehoord hebben. Nou, maak nou je rekensom maar eens op. Als dat nou allemaal gemist wordt, als je nou zegt, oh, ja, ik weet dat wel, maar dat, dit,
dat heeft mijn hart niet te... Nou, wat hou je dan over? Een beetje godsdienst. Dat is eigenlijk alles. Een beetje godsdienst. Waar Paulus hier zo tegen fulmineert. Uitzinnig zijn jullie. Juist omdat ze dat geheim hadden leren verstaan en nu weer vervallen zijn in die godsdienst zonder wezen, want dat is het. Als Christus niet de inhoud is van ons geloof, dan hebben we niks. Helemaal niks. Daar is geen andere naam onder de mensen, onder de hemel gegeven, door welke we zalig moeten worden. Dat zegt Paulus of Petrus vol van de Heilige Geest. Dat zijn woorden uit de hemel zelf. Geen andere weg der zaligheid dan die weg in Christus ontsloten. Nou wordt hier gesproken over de volheid van de tijd. Nou, alle tijden en ogenblikken staan met elkaar in verband, vormen ook steeds weer een geheel. Het een is niet los te denken van het andere. Als je oudjaar 2015 beleeft en je mag blijven leven, dan is daar onlosmakelijk aan verbonden nieuwjaar 2016. En zo volgt het ene jaar het andere op. Het een is niet los te maken van het ander. De tijd, dat weet u ook, verloopt in perioden. En dan zijn er bijzondere tijden en perioden uit ons leven. Denk maar aan je eigen leven. Daar zijn onvergetelijke tijden en ogenblikken dierbaar voor je. Herinneringen die je met graagte nog weer eens ophaalt. Maar er zijn ook tijden en ogenblikken uit ons leven waarvan je zou wensen dat ze er nooit geweest zijn. Daar word je niet graag aan herinnerd. Er is ook een ontwikkeling in de tijd. Je gaat vooruit. Het is vandaag 1 januari en morgen alweer 2. En tegelijkertijd laat je dan alles weer achter je. En wat voorbij is, is voorbij. En zo kun je over die tijd filosoferen. Maar hier wordt gesproken over de volheid van de tijd. En dan staat er in het Grieks een woord dat luidt pleroma. U mag dat gelijk weer vergeten. Maar dat woord wil zeggen dat het echt vol is. Ik vergelijk het maar met een emmer. Die doe je vol met water. Maar er is nog een verschil hoe je een emmer vult. Je kunt hem vullen, zeg maar, dat je zegt, nou, die emmer is vol. Maar je kunt die emmer ook overvol maken. Dat die overloopt. Nou, dat is hier aan de hand. Een overlopende maat. Zo vol is de tijd. Zo vol is de tijd. En wat betekent dat nou, dat die tijd zo vol is? Wel dit. God heeft in de loop der eeuwen, vanaf het begin van zijn schepping, heeft hij naar deze tijd toegewerkt. Dit is het centrale punt in de geschiedenis der mensheid. Namelijk het moment dat God zijn eigen zoon naar deze wereld zendt. Het centrale moment in de geschiedenis. Hier is de volheid van de tijd. Zijn eeuwige zoon. En je moet bedenken, voordat God de tijd schiep, was er geen tijd. God is de eeuwige God. Van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Daar hebben wij geen besef van. God heeft de eeuw in ons hart gelegd, zegt prediker. En want God gaat, wanneer hij gaat scheppen, dagen en nachten creëren. Het was avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. En zo wordt de tijd door God gecreëerd. Dan is er tijd. En dat hele gebeuren, wat God zelf geschapen heeft, in de schepping gebracht heeft, dat is gericht op dit moment. Dit is het beslissende moment in de geschiedenis. Wat dan? Nou, dit dat God zijn zoon uitgezonden heeft. En vanaf dat moment, vanuit die volheid van de tijd dat God zijn zoon heeft uitgezonden, reikt alles naar die eerste komst van de Heer Jezus Christus naar deze aarde, naar de eindtijd. Ten slotte zal er weer geen tijd zijn. Bij de wederkomst zal de tijd ophouden. Volheid van de tijd. Dat ziet op het raadsplan van God. De komst van Christus naar deze aarde bepaalt de hele tijd van de schepping tot de wederkomst toe. Ik denk aan Psalm 89. Daar zie je dat raadsplan. Ik weet hoe het vast gebouw, het wordt dus met een bouwwerk vergeleken. Ik weet dat vast gebouw van uw gunst bewijzen, naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Nou, in die volheid van de tijd wordt die uiterste hoeksteen van dat gebouw dat zal gaan verrijzen door God zelf gelegd. Christus tot die uiterste hoeksteen gemaakt. Dus het middelpunt van alle tijd is de komst van Christus naar deze aarde. Er was ook zo'n blijdschap bij God, niet waar? Dat hele gebeuren van de geboorte van Christus wordt omgeven met grote blijdschap. Het geeft aan wat er in God leeft als hij zijn kind laat geboren worden. De engelen hebben ervan gezongen, ere zij God in de hoogste hemelen. De jubel heeft geklonken, menigten van hemelse heerlegers. Maar dan ook de woorden van de engel getuigen ervan. Ziet, ik verkondig jullie grote blijdschap. Dat is wat er leeft in het hart van de hemelse vader als hij zijn kind uitzendt uit de hemelse heerlijkheid. En dan met het oog op de mens. Dat is ook zo bijzonder. Die centrale rol die u en ik in de volheid van de tijd ontvangen van Gods wegen. Ere zij God, dat eerst. Zeker. Maar dan ook in de mensen en welbehagen. U moet niet denken dat het om het even is hoe u deze boodschap beluistert. Het is ook heel bijzonder om te zien wat er gebeurt in die volheid van de tijd. Dan staat er, heeft God zijn zoon uitgezonden. Eigenlijk staat er letterlijk uit weggezonden. Dat is wat God gedaan heeft. En dat uitweggezonden, dat heeft ook nog de dimensie in zich van dat hij met een opdracht naar de aarde is gekomen. Dat is de rol van de vader. Zijn zoon uitweggezonden. Met een opdracht. Namelijk, om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. Als hij nou moest komen voor goede mensen, dan konden we nu de deuren wel sluiten van dit gebouw. Want dan was het verloren geweest. Maar hij is nou juist gekomen om te zoeken en zalig te maken dat dat verloren is. Hij is niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaren tot bekering. Maar dan is het ook mooi om te zien in Filippenzen 2. Dat die zoon ook een rol daarin heeft. Zeker, hij komt er als een kind, een hulpeloos kind. Heilig kind, dat zo trouw zondagsmens, zo zingen wij. Maar in Filippenzen 2 zegt Paulus wat er daadwerkelijk gaande geweest is daar. Daar staat dat hij zichzelf vernietigd heeft. Dat is dus de zoon. Hij heeft zichzelf vernietigd, ontledigd wil dat eigenlijk zeggen. Dat wil zeggen dat hij zich ontdaan heeft van alle goddelijke heerlijkheid. Want daar ligt een mens van vlees en bloed. Daar is niks meer van zijn godheid te zien. Zijn godheid gaat geen schuil achter zijn mensheid. Dus God heeft hem uit weggezonden uit de heerlijkheid van de hemel. En hij heeft zichzelf ontdaan van al die goddelijke heerlijkheid om daar als mens in de kribbe van Bethlehem plaats te nemen. En dat is al wat hij, laten we zeggen, in de stilte van de eeuwigheid al aanvaard heeft, toen er nog geen eens tijd was. Toen heeft hij het al gezegd, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. Mijn ziel, dat is mijn bloed u opgedragen, wil u alleen behagen. Kijk, dan kijk je toch met andere ogen naar dat kind en dan zeg je, o Heere, daartoe ligt u daar nou. U wilde dat zelf, dat u daar zou liggen als een hulpeloos kind. En dat om zalig te maken dat wat verloren is. En hemelse Vader, dan kijken we naar boven. Daartoe hebt u nou uw zoon uit die hemelse heerlijkheid uit weggezonden. Met dit speciale doel, om zalig te maken dat wat verloren is. O, zo'n zaligmaker heb ik nodig. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld is gekomen om zondaren zalig te maken, zegt Paulus, van welke ik de voornaamste ben. Als je al die rijen van zondaren ziet, dan sta ik vooraan, zegt Paulus. Je moet weten dat ik de gemeente van God vervolgd heb. Ik ben de grootste hater van God geweest en van Christus. En kijk nou eens. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij God. Daar staat hij, als een reine maagd, zonder vlek en zonder rimpel. Je moet ook eens kijken hoe God hier zijn zoon aan zichzelf heeft vastgemaakt. Het is in het Grieks ook zo mooi te zien in de tekst, maar in onze tekst ook. Moet je kijken in vers 4, God zijn zoon. Zet gewoon vast. Ze horen bij elkaar, hè? Dat zegt Jezus ook, ik en de Vader zijn één. Nou, dit zie je in die tekst, God zijn zoon is. Ze zijn helemaal vastgemaakt. Maar wat staat er nou? Dat God zijn zoon heeft uit weg gezonden. Daar hoor je hoe ze uit elkaar gehaald worden, als het ware. God geeft zijn zoon weg. Zo lief, zegt Jezus, heeft God nou de wereld gehad. Dat hij mij aan deze wereld heeft gegeven. En dan komt het weer, met welk doel? Met welk doel? Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren zou gaan, maar eeuwig zou leven. Wat nou zo bij elkaar hoort, wordt hier losgemaakt van elkaar. En dan geworden uit een vrouw, dat ziet ook op het gering, op het kwetsbare van zijn geboorte. Een gewone geboorte onderging hij, met alle gevaren van dien. En zo is hij ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. In artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis staat zo prachtig verwoord, dat hij ons lichaam en ziel heeft aangenomen. Hij heeft niet alleen, artikel 18, hij heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zoveel het lichaam aangaat, hè, dus echt, hij heeft ons vlees en bloed aangenomen, dit vlees, datzelfde bloed wat door mijn aderen stroomde door zijn aderen. Helemaal mens zoals wij zijn, En nog, hij zit als mens aan de rechterhand van de Vader. Zo is hij naar de hemel gevaren. Met ons menselijk lichaam. Met zelfs de tekenen van zijn lijden nog in zijn vlees aanwezig. Zo mens. Niet alleen dat menselijke lichaam aangenomen staat hier. Maar ook een ware menselijke ziel. Opdat hij een waar mens zou zijn. Echt 100% mens. Geen schijnmens zoals het door velen geleerd is in de geschiedenis. Kolbrugge zegt, wij kunnen hem niet diep genoeg in ons vlees trekken. Zo is hij ons gelijk geworden. En dan staat er, want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam. Dat is ook een zaak van geloof, hè? Ziel en lichaam verloren. Dat is de situatie waarin de mens van nature zich bevindt. Kijk, dan kun je toch ook begrijpen dat Paulus zegt dat hij met de werken der wet niks klaarmaakt. Als je een lichaam en ziel verloren bent, wat moet je? Wat moet je? Alles wat niet uit het geloof is, zegt de Heer, dat is zonde. Zelfs mijn beste werken zijn met zonde bevlekt. Uw gerechtigheden, zegt de Heer, zijn voor mij als een werpelijk kleed van geen enkele waarde. Niets van u doet mee. Helemaal niets. Of hij is een volkomen zaligmaker, of hij is het niet. Moet je kijken wat een troost dat er dan aangereikt wordt. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam. Dus van onze kant is er een weg meer, laat dat duidelijk zijn. Was het nodig dat hij, dat is de Heer Jezus Christus, die beide aannam, lichaam en ziel, en dan staat hier, om ze beide zalig te maken. Om ons lichaam en onze ziel zalig te maken. O, zie je nou voortdurend terug dat doelaangevende element, de hele prediking door en dan geworden onder de wet. Hij heeft zich onder de heilige wet van God gesteld en hij heeft die wet volkomen vervuld. Nooit geen zonde gehad of gedaan. En dan wordt hij tot zonde gemaakt. Opdat hij de vloek van God zou dragen. En dan staat er in Galaten 3. En dat is dan dat plaatsvervangende werk van Christus. Die dan werkelijk in de plaats van zondaar staan. Ja, waarlijk, zegt Jesaja, hij heeft onze alder ongerechtigheid op zich genomen. Dat is waar, zegt hij. Denk erom dat dat waar is, hoor. Zegt Jesaja, hij heeft onze alder ongerechtigheid op zich genomen. Dus als je van je zonde af wil komen, dan is er maar één naam, dan is er maar één weg, dan is er maar één middel. En dat is het bloed van de Heer Jezus Christus, Gods Zoon, want dat reinigt van alle zonde. Galaten 3 vers 13, Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons op. Dat hij hen, die onder de wet waren, verlossen zou. Nou, dat zijn dus die Joden en die heidenen die tot het geloof in de Heer Jezus Christus gekomen zijn. Verlossen in de betekenis van vrijkopen. Nou, dat wordt hier bedoeld. Vrijkopen. Van schuld en straf en zijn recht te geven op het eeuwige leven. Vandaar dat zij hier tot kinderen zijn aangenomen. Want dat is wat gebeurd is. Wanneer wij ons gelovig tot de Heer Jezus Christus mogen wenden, dan mogen we delen in het kindschap Gods. Aangenomen kinderen. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft de Geest van God zijn Zoon uitgezonden in uw harten, die roept: Abba, Vader. Kijk, dat wordt ons hier ook voor ogen gesteld. Als je dan tot dat kindschap gekomen bent door het geloof in de Heer Jezus Christus, dan zendt God zijn Geest uit in ons. Door welke we roepen Abba Vader. Moet je eens kijken wat een centrale rol de Heilige Geest speelt in dit hele gebeuren. Dat woord uitgezonden, we hoorden dat al eerder, uit weg gezonden, die opdracht, God heeft zijn Zoon uit die hemelse heerlijkheid gezonden, om anderen tot het geloof te brengen. Maar hier horen wij dat wanneer dat wonderwerk van de wedergeboorte heeft plaatsgevonden, dat dus ook door de Heilige Geest gebeurt, door de Geest van de Zoon van God, zo staat het hier letterlijk. Kijk maar. Maar wanneer de volheid van de tijd gekomen is, God zijn Zoon uitgezonden geworden, uit een vrouw geworden onder de wet, en dan overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de Geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten. Dat woord uitgezonden, eerst hebben we dus het uitzenden van de Zoon uit de hemelse heerlijkheid, om zondaren tot zijn kinderen en erfgenamen te maken. En dan lezen we hoe de Geest van Gods Zoon uitgezonden wordt in de harten van die kinderen. Weer datzelfde woord uitgezonden. Met welk doel? Nou, die Geest zelf staat er dan, roept. En dan staat er in het Grieks roepende, daar staat een tegenwoordig deelwoord. Dat betekent dat die Geest bij de voordeur roept: Abba, Vader. Nou, dat woordje Abba, dat is een Aramees woordje. Dat is ons woordje papa. Het is een heel innig woord. En nou kunnen wij uit de tijd van de Heer Jezus nergens opmaken dat er ook maar ene Jood is geweest die God zo noemt. Dus God werd door de Joden absoluut geen Abba, papa genoemd. En nou horen we hier hoe Paulus zegt, om die innigheid, die verbinding van dat kind van God met de Heer te benadrukken, te onderstrepen. En kijk, hij wil laten zien wat er verschillend is, of als wij weer onder dat slavenjuk van de wet terechtkomen. Ja, dan heb je een heer boven je staan en dan heb je een meester boven je staan. Maar Paulus wil niet laten horen omdat ze zo uitzinnig geworden zijn dat het zo geworden is. Luister nou eens. Wat die Geest nou doet, die God, die Geest van zijn Zoon die God uitzendt in de harten van zijn kinderen. Die leert ze Abba Vader roepen. Ja, die doet ze Abba Vader roepen. En wie heeft dat woordje Abba nou wel gebruikt? Nou, we lezen dat. Alleen van de Heere Jezus zelf. En dan op een moment dat hij de drinkbeker van zijn bitter lijden en sterven op handen gesteld krijgt van de hemelse Vader. In de hof van Gethsemane, als hij in grote benauwdheid verkeert en als zijn ziel geheel bedroefd is tot de dood toe, dan. Dan hoor ik hem bidden in Marcus 14. Abba! Nou, dan geeft hij die enige verbinding aan die hij met zijn Vader heeft. Het hier roept een kind in grote benauwdheid, want dat is wat er gebeurt. Papa! Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Neem deze drinkbeker van mij weg, toch niet wat ik wil, maar wat gij wil. En je hoort hoe hij zich hier vastklampt aan zijn vader. In die grote nood, terwijl zijn zweet wordt als grote druppelen bloeds die op de aarde aflopen. Papa! En nu legt Paulus deze woorden van Christus in de harten van de kinderen. O dan, ja, dan kun je begrijpen wat hij hier zegt. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden. Dus we horen daarin de zoon spreken. De geest van zijn zoon. Die het uitgeroepen heeft, Abba. Nou, die geest. Die roept. Abba. Vader. In de Romeinenbrief, Romeinen 8. Die woorden kent u ook. Daar zegt Paulus. Ook tegen. Dat werd die schisme. Dat voortdurend maar de kop opsteekt. Want zoveel als er door de geest geleid wordt, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrees. Want dat krijg je dan. Want als je natuurlijk, als die werken der wet iets gaan betekenen in de zin. Kijk, als wij de dingen doen, en dat is de grote les die ieder kind van God moet leren. Wij begeren, als wij vergeving van zonde hebben ontvangen, toch te leven naar de wet van de Heer. Hè? Maar niet in eigen kracht. Denk aan dat prachtige gezang. Och, of wij uw geboon volbrachten, dat is de begeerte van je ziel, dat is vanuit de geest van Christus, die geest van de Zoon van God. Gena, o hoogste majesteit, ik heb je gena voor nodig. Gun door het geloof in Christus. Kijk, daar ligt het. De krachten om het te doen uit dankbaarheid. Dat is een heel andere gang natuurlijk. En dan gaat niet meer vrees gepaard, dan gaat mijn liefde gepaard. Maar die wettische geest is altijd bang en benauwd. Oh, ik heb dit niet genoeg en ik heb dat niet genoeg en ik heb zus niet genoeg en ik heb zo niet genoeg en ik had eigenlijk dit en ik had eigenlijk dat. En je bent een rusteloos wezen. Maar je wordt niet wederom met die geest van dienstbaarheid dat vrees bevangen. Maar, zegt hij dan, je hebt ontvangen de geest van de aanneming tot kinderen. Door welke wij roepen, Abba, Vader. En dan zegt hij er nog bij, deze geest getuigt met onze geest dat we kinderen Gods zijn. Nou, hoe gaan we nu naar huis? Als slaaf. Of als kind. Moeten we het allemaal zelf nog doen? Of mag je zeggen, mijn God, u zal ik even geloven. Omdat gij het hebt gedaan. Ten slotte. Hij is gekomen tot het zijne. Johannes 1. Dat wil zeggen tot zijn volk Israël. In de eerste plaats, maar in het verlengde, dat weten wij, ook tot de kerk van het Nieuwe Testament. Hij is gekomen tot het zijne. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat was toen zo. En dat is nog zo. Hoeveel zijn er niet in de kerk? Zondag. Aan zondag opnieuw. Die met deze Christus der schriften worden geconfronteerd en toch blijven volharden in hun afkeer van hem. Als we hem aanzagen, zo was er geen gedaante nog heerlijkheid dat hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Hij is gekomen tot zijn, maar de zijn hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel gelukkig hem aangenomen hebben. Zoals hij uit de schriften werd aangereikt. Die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Wie zijn dat dan? Namelijk die in zijn naam geloven. Ja, amen. Trouw Vader, ja. Wij maken staat op uw genade. Amen. Zingen we samen het gebed des Heren, 10e vers. Laat ons danken en bidden. Heere, wij danken u dat u ook op deze eerste dag van het nieuwe jaar de eerste wilde zijn en hoe. U wilde uzelf openbaren vanuit de volheid van de tijd een overlopende maat. Het beslissende moment in de geschiedenis waarvan de mens geen weg was tot u. Is daar de weg geopend in de Zoon van uw welbaar. O Heere, zijn we bij hem geweest, hebben we op hem gezien, is hij ook onze zaligmaker, want dat is toch wat gebeurt, waar dat geloof een plaats krijgt in ons hart. O, dan mag daar iets van dat kindschap gekend worden, gekend van God, zo hebben wij ook uit dit schriftgedeelte vernomen. Dit is het eeuwige leven, dat wij u kennen, de enige en waarachtige God en uw Zoon Jezus Christus, die gij gezonden hebt, uit en weggezonden met dat heerlijke doel, opdat wij niet in de zonde zouden blijven, maar tot onszelf zouden komen en met de verloren zoon terug zouden keren, om dan dat welkome onthaal te beleven. O Heere, dat welkom van een zondaar, wat is dat toch een wonderlijk ogenblik, verdiend om weggeworpen te worden en dan omhelst te worden. Mijn zoon was dood en is weder levend geworden. O, dan wordt het beste van het beste uit de kast gehaald om die blijdschap te vieren. En zij begonnen vrolijk te zijn. Blijdschap in den hemel over één zondaar die zich bekeert. Ach, hoeveel te meer. Als er ook vanmorgen weer ingewonnen werden voor de dienst aan u, o dierbare zaligmaker, Heere Jezus Christus. Wij danken u voor wat u gaf. Verzoen het tekort in spreken en luisteren. Wees met ons ook het verdere van deze dag. Wij bidden het u alles in de vergeving van onze zonden. Uit genade. Amen. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. Onze slotzang is Psalm 33, vers 11. Uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders, en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.